Goed. Nou, bedankt zeg. Jullie hebben een gigantische hoeveelheid vragen ingestuurd. Dus we zullen gauw beginnen. Ik heb ze geen tijd genomen of gehad om ze in een zekere ordening te leggen. Dus het is een heerlijke chaotische brei. Wordt deze lezing opgenomen? Ja. Zo ja, direct gaan we ook vragen of wordt de gemeente opgenomen. Maar dit is dus, wordt preek opgenomen. Ja. Zo ja, nou, je hebt het gehoord, groeieningeloof.com. Het grappige is, als je groeieningeloof.nl doet, kom je er ook op. Waarom wordt de tempel niet naast de moskee gebouwd? Nou, ik zou zeggen, stel het eens voor. Weet u wel wat u zegt? Niemand in Israël is nog op dit idee gekomen, zeg. Luister, dat tempelplein is het meest bevochten vierkante kilometer van de hele wereld. Wat denkt u wat er gebeurt als Israël dat überhaupt maar zelfs zou noemen? Denk erom, het gros van Israël wil helemaal geen nieuwe tempel. Dat is dat grote geseculariseerde deel. En ik denk dat heel veel orthodoxe Joden eigenlijk alleen maar een nieuwe tempel willen als de Messias gekomen is. En dan wordt ook de tempel gebouwd die in Ezechiël wordt beschreven vanaf hoofdstuk 40. Zeer uitvoerig tot in details. Maar nee, zeg. Bovendien, hij moet niet naast de moskee. Die moskee is gebouwd boven de rots die traditioneel geldt als de rots waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. Maar ook als de rots waarop het brandofferaltaar van de tempel staat. Dus dat kun je maar niet gestaan heeft. Dus je kunt daar maar niet zomaar die moskee er dan maar naast zetten. Alsof het er niet toe doet op welke plek je dat ding bouwt. Nee, we zullen het moeten afwachten. Maar zo goed als we in de 19e eeuw, zoals velen geloof hadden dat het met die staat Israël inderdaad zou gebeuren, hoe onwaarschijnlijk het ook leek, zo is dat hier ook. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, het zal gebeuren. Hoe moet ik de gruwel der verwoesting zien? De beste oplossing is dat het iets dergelijks zal zijn als dat in de tijd van het jaar 167 tot 164 voor Christus was, toen Antiochus Epiphanes de tempel in Jeruzalem ontwijd heeft, de tempel van Zerubabel, en daar dat beeld van Zeus heeft neergezet. Je moet het naast een aantal andere profetieën leggen. Met name Openbaring 13 is heel erg belangrijk, waar we lezen dat de valse profeet een beeld zal oprichten ter behoeve van het beest. Het beest, nou, we kunnen nou niet op al die details ingaan, maar daar gaat het ook over een afgodsbeeld dat grote wonderen zal verrichten, waardoor heel veel mensen zullen misleid worden. Een gruwel is in het algemeen een aanduiding in de Bijbel voor een afgodsbeeld in het Oude Testament. En een gruwel die verwoesting brengt, dat spreekt voor zich. Dankzij die gruwel komt er het oordeel over Israël. Staat er in de Bijbel nog iets over hoe het in dezelfde tijd in het Westen zal gaan? Ja, zeer veel, maar dat is niet het onderwerp voor vanavond. Ik weet niet eens, ik heb niet het lijstje bij de hand van alle onderwerpen. Maar eigenlijk zou dat ook wel een avond mogen zijn. Maar goed, wie weet hebben we daar nog tijd voor. Hoe zal het gaan in Europa, West-Europa en Amerika? Maar dat is eigenlijk een apart onderwerp. Daar ga ik nou niet proberen in 2 minuten iets over te zeggen. Dus hopelijk komt er een lezing. En als die lezing niet komt doordat de profetieën zo snel in vervulling gaan, nou ja, dan ziet u het vanzelf wel hoe het gaat. Denkt u dat de verdrukking van Israël samenvalt met de grote verdrukking in de wereld na de opname van de christenen? Er zijn verschillende vragen over de opname van de gemeente. Daar zit ik een beetje mee. Want vroeger, ik ben opgevoed met de gedachte dat voordat die grote verdrukking losbarst, wordt de gemeente opgenomen. Ik heb zoveel argumenten daartegen sindsdien in oogschouw genomen dat in mijn dikke pil over de toekomende dingen, dat boek heet De Toekomst van God, het is een deel uit mijn 12-delige dogmatische reeks, heb ik een heel hoofdstuk opgenomen over die kwestie van de opname van de gemeente. Vindt die plaats voor de grote verdrukking of halverwege de grote verdrukking of daarna? Maar dat ga ik hier vanavond niet behandelen. Het interessante is, dat heb ik u straks niet verteld, maar dat boek uit 1866, weet u nog wel, waar ik het over had. Daarin wordt gezegd, en dat is eigenlijk de grootste fout in dat boek, vergissing. Daarin wordt gezegd dat allereerst de gemeente zal worden opgenomen en al de gebeurtenissen worden geplaatst na die opname van de gemeente. Maar het boeiende is dat alles wat er in dat boek staat, intussen in vervulling gegaan is, behalve de bouw van die tempel van de antichrist. En dat laat je dan toch wel twijfelen. Is er wel zo dat die opname van de gemeente voor die tijd plaatsvindt? Maar ik heb u gezegd, ik ga daar vanavond geen discussie over aan. Ik kan met beide opvattingen leven en voor mijn doel, als het over de toekomst van Israël gaat, heb ik dat eigenlijk ook helemaal niet nodig. Wie het wil weten, schaffen zich dat boek aan, de toekomst van Israël. En daar heb ik geprobeerd alle argumenten voor en tegen op een rijtje te zetten. Ik hoop dat u niet al te zeer geschokt bent. Sommige mensen zijn geschokt over die hele leer van de opname van de gemeente. Anderen zijn geschokt over het feit dat iemand die leer zou ontkennen. Moet niet geschokt zijn. Het is allemaal toekomst. Waarom is dat boek zo dik geworden? Omdat ik zoveel meningen met elkaar moest vergelijken. Zo gauw het over details gaat, zijn er zoveel meningen. En daarom laat ik dat maar rustig over. We zullen het wel zien. Heeft u al een boek geschreven? Ja. Oh, sorry, ik ga nog verder. Heeft u al een boek geschreven over deze 7 lezingen? Of gaat u deze lezingen samenvatten? Nou, ik ga er vaak vanuit dat als het eenmaal op het internet verkrijgbaar is in de vorm van lezingen, waarom zou ik het dan nog in een boek samenvatten? De ervaring is dat er meer mensen zijn die graag naar een preek luisteren dan dat er mensen zijn die dat in boekvorm tot zich willen nemen. Maar bovendien, als ik een boek zou schrijven, dan zou dat juist een boek zijn dat veel meer van theologisch gehalte is dan in een bijbellezing mogelijk is. En dat heb ik dus allemaal geschreven in die dikke pil met de titel De Toekomst van God. Deel zoveel, volgens mij deel 11, deel 10 van mijn dogmatische reeks. Daar vindt u bijna al deze dingen in terug. Als er hier gesproken wordt over de bruid van Christus, hebben we dat dan vanavond ergens gelezen? Wordt daar dan Israël of de kerk mee bedoeld? Dat is een leuke vraag. Kijk, de mensen van de vervangingstheologie hebben dat probleem niet. Want er is maar één bruid, dat is de kerk, lees Israël, dat is Israël, lees de kerk. Dus er is maar één bruid. Als je zegt kerk en Israël zijn toch wel twee heel verschillende dingen. Ja, dan kom je uit of bij de gedachte, niet de gemeente is de bruid, maar alleen Israël. Nou, dat is absoluut niet waar, want als je leest in 2 Korinthe 11 en in Efeziërs 5 en ook nog in het boek Openbaring, kan er geen twijfel over zijn dat de christelijke kerk, oftewel de christelijke gemeente, dat de bruid van Christus is. Heeft Christus dan 2 bruiden? Ja hoor, dat is helemaal niet zo'n probleem. Bruid is een metafoor, een type. En het makkelijkste voorbeeld dat je dat kan helpen verstaan is het voorbeeld van Jacob. Die 2 vrouwen had, eigenlijk nog 2 bijvrouwen erbij, maar 2 vrouwen, Rachel en Lea. De oude kerkvaders zeiden, Rachel is natuurlijk de kerk. Dat is geen wonder, dat is de mooiste van de 2. Dus dat paste ze op zichzelf toe. En Lea met de fletse ogen, dat was dan Israël. Die hangt er maar zo'n beetje bij. Ik denk dat het net andersom is. Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea. Maar uiteindelijk krijgt hij ook Rachel. Hij kwam voor Israël. Hij kreeg de kerk. Uiteindelijk krijgt hij ook Israël. Kun je daarmee leven? Trouwens, dat heeft er helemaal niks mee te maken, want het gaat toch zo gebeuren, dan kun je er niet mee leven. We hadden een oude broeder in onze gemeente heel lang geleden, maar ik heb hem nog wel gekend. Die had met de plaatselijke predikant allerlei discussies over de toekomst. En de dominee die zei, ja, sorry broeder Smit, maar ik kan het toch zo niet zien hoor. Waarop broeder Smit de onsterfelijke woorden sprak. Doet er ook niet toe, dominee, u zal het straks zelf wel zien. Volgens mij zijn er meer profetieën in de Bijbel waar tijdsprongen in zitten. Zogenaamde voor- of eerste vervullingen. Als u bedoelt dat wat daar staat in Matthäus 24 een voorvervulling heeft gehad in het jaar 70, dan wil ik daar best in meegaan. Ik zal u nog sterker vertellen, Lucas 21, dat lijkt sprekend op Matthäus 24, maar er zijn belangrijke verschillen. Ik denk dat Lucas 21 namelijk wel gaat over de val van de tempel en van Jeruzalem in het jaar 70. Maar daar wordt ook niet over de gruwel van verwoesting gesproken en een heleboel andere dingen ook niet. Maar het feit dat u van een voorvervulling spreekt, laat zien dat er dan ook nog zoiets is als een definitieve vervulling. En dat is dan pas in de eindtijd. Hetzelfde heb je met heel veel terugkeerprofetieën in het Oude Testament. Als iemand zou zeggen, ja, maar die hebben een voorvervulling gehad bij de terugkeer uit Babel, dan zeg ik best, ik vind het allemaal prima. Maar als het een voorvervulling is, dan betekent dat de definitieve vervulling nog op zich laat wachten. En zo is het ook. En het boeiende is bij Zacharia, dat was een profeet van na de ballingschap. Toen was Israël al teruggekeerd. Maar zelfs hij spreekt ervan een nieuwe verstrooiing, maar ook weer een terugkeer. Zacharia is bijzonder belangrijk omdat het een profeet is van na de ballingschap. Maar ook hij vertelt weer over een nieuwe ballingschap van Israël, die nu al 2000 jaar lang aan de gang is. Maar ook opnieuw een terugkeer. En in de laatste hoofdstukken van Zacharia 12 tot 14... dat is misschien wel een van de meest duidelijke gedeelten van het Oude Testament die je zomaar naast Matteüs 24 kan leggen. Je vindt daar de grote verdrukking met allerlei details over hoe het er dan in Israël aan toe zal gaan. Maar je hoort ook van de komst van de Messias, maar dan verbonden met de Heere, met de naam Heere. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Zoals de engelen al zeiden tegen de discipelen die achterbleven na de hemelvaart, zo zal Jezus ook weer terugkeren. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan wordt er verteld wat er in Israël zal gebeuren. Het is een tijd van verschrikkelijke verdrukking. Maar ook van uitredding. En dan het herstel van Israël. Ze zullen zien op de ene geborene. Op de eerstgeborene. Degene die zij doorstoken hebben. Etcetera, etcetera. Als u nou zegt, ik wil nou, na wat ik vanavond gehoord heb, nou wel eens in een profetie zien hoe je daar nou verder mee aan de slag kan. Dan zou mijn advies zijn, lees nou eens Zacharia 12 tot 14. En aan Zacharia 10 wordt al gesproken over die nieuwe verstrooiing. Neem dan wel even wat letterlijke vertalingen. Al dat moderne gedoe, die draaien er allemaal omheen en maken dat dan zo dat het past met hun theologie. Je kunt van de Statenvertalers zeggen wat je wil, maar ze vertalen tenminste wel wat er stond. Hoe ver zijn de Joden met het vinden van de rode koe? Dank u, hij is terecht. Dit is natuurlijk voor sommigen van u raadselachtig. Zijn ze die dan kwijt? Nou, de verhalen gaan dat er veel ultra-orthodoxe Joden al druk bezig zijn met de voorbereidingen. Want als er inderdaad weer een tempeldienst zal komen, als ooit die tempel van Ezechiël gebouwd gaat worden, dan moeten daar ook weer offers gebracht worden. Maar die offers moeten wel aan de eisen voldoen. Ze moeten kosher zijn. En een daarvan was in nummer 19... Daar vind je het voorschrift voor het reinigingswater en dat moet een zuivere rode koe zijn. Nou, vind nog maar eens een rode koe. Zonder enig gebrek. Maar jaren geleden heb ik al gehoord dat ze zo'n rode koe gevonden hadden. Dus u hebt niet goed opgelet. Het nieuws was al lang bekend. Maar voor de rest heb ik over de wederwaardigheden van deze rode koe niet meer vernomen. Waar is het tienstammenrijk gebleven? Nou, u bent ook alles kwijt, zeg. Eerst die koe. Waar is het tienstammenrijk gebleven? Het tienstammenrijk is verstrooid in Assyrië, dat later het Babylonische Rijk is geworden. Toen de twee stammen daarheen verstrooid werden, vonden ze daar al velen uit de tien stammen die daar al lang woonden. Dat heeft zich allemaal met elkaar vermengd, zodat je eigenlijk nauwelijks nog een scherp onderscheid kunt maken. En toen de Joden terugkeerden, was dat ook een mengeling van de twee stammen en de tien stammen. Ik heb een vriend gehad die omgekomen is in de oorlog van 1973. Helaas, een collega. En die vertelde trots dat hij van de stam Simeon was. En zo zijn er nog allerlei andere Joden die nog weten te vertellen vanuit de traditie tot welke stam ze behoren. En dat zijn alle 12 stammen. Denk maar aan Anna, de profetes in Lucas 2. Van haar wordt verteld dat ze uit de stam Aser was. En dat was niet uit de twee stammen, maar uit de tien stammen. Dus het idee dat die tien stammen nog ergens verstopt zitten en tevoorschijn gebracht worden. Lieve mensen, ik zou niet weten waar. We kennen de hele wereldbevolking. Zelfs 50 jaar geleden konden we dat nauwelijks nog zeggen. U denkt toch niet dat ze ergens in het Amazonegebied verstopt zitten? Bovendien denkt u dat die tien stammen, die veel meer tot afgoderij geneigd waren, dat die hun identiteit hebben kunnen vasthouden? Voor zover ze straks in aanmerking komen voor de profetieën, is dat omdat ze opgetrokken zijn met de twee stammen, hun lot daaraan verbonden hebben en teruggekeerd zijn naar het beloofde land. Daar waren en ook nu weer zijn daar nakomelingen van alle 12 stammen. Ook al heten ze Joden. Joden betekent letterlijk Judeër. Maar vandaag betekent het Jood hetzelfde als Israëliet. Een Jood is dus niet per se een Judeër. Dan was Paulus ook geen Jood, want hij was uit de stam Benjamin. En dat is een andere stam dan Juda, et cetera, et cetera. De gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, staat hier. En de Messias beleiden de Joden. Maar Israël moet door de grote verdrukking bij de wederkomst. En dan, dat is nog niet helemaal goed te lezen. Ja, ja, u doet een stelling, u vraagt niet, u doet een stelling. Het aardige is dat een van de redenen waarom ik begon te twijfelen aan die theorie van de opname, dat was bij een van de meest bekende Messiasbeleidende Joden, Dr. David Stern. Ik heb hem jaren geleden ook ontmoet. Hij heeft een hele Joodse Bijbel samengesteld. In het Engels, een Engelse uitgave van speciaal voor Joodse mensen, dus ook met het Nieuw Testament. Waardoor wij ook veel meer inzicht krijgen in het Joodse karakter van het Nieuwe Testament. Heel boeiend. Hij heeft een commentaar geschreven vanuit Joods Messias beleidend standpunt op het Nieuwe Testament. Heel boeiend. En hij schrijft, als die theorie van de opname zou kloppen, dan zouden wij Messias beleidende Joden in grote verlegenheid worden gebracht. Want als die opname plaatsvindt, wat moeten wij dan doen? Moeten we dan meegaan met de gelovige heidenen en ons volk Israël in de steek laten? Maar dan weer helemaal opnieuw van begin af aan een overblijfsel moet worden gevormd? Of moeten wij hier achterblijven om dat grote werk te doen, dat we dan een getuigenis zullen vormen voor alle Joden in de wereld, maar met name ook in ons eigen land? En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, dat is toch wel van de gekke dat al die Messiasbeleidende Joden, dat is toch het overblijfsel van de eindtijd dat gevormd aan het worden is, dat die allemaal zouden worden opgenomen en dat dan helemaal weer opnieuw een overblijfsel gevormd moet worden in Israël. Dat is geen bewijsvoering. Maar het is wel iets wat bij de vele, vele argumenten hoort, waardoor ik een beetje eraan ging gaan twijfelen. Nou, ik hoop niet dat ik nou helemaal afgedaan heb bij sommigen van u en anders kan ik het ook niet helpen. Wij zijn niet in de plaats van Israël, maar Jezus zegt, het is niet alles Israël. Wat Israël is, is dat dan niet vergeestelijker? Ja, dat is een leuke vraag. Dat vinden we in Romeinen 9. En dat moet je dus lezen in de context. Als ik zo'n mondelingenvraag krijg, dan ben ik zo ondeugend om tegen die persoon te zeggen, weet u ook waar het staat? In 90% van de gevallen weten ze dat niet. Ik zeg, maar hoe kun je dat dan als argument gebruiken als je niet weet wat voor samenhang dat staat? Als je kijkt in de samenhang, dan zie je dat het betekent, heeft niks met vergeestelijke te maken. Niet iedereen die uit de aartsvaders stamde, had ook geestelijk deel aan de zegening. Isaac wel, Ismaël niet. Jacob wel, Esau niet. En dat gaat zo door. Het loutere feit dat je geboren bent, ook uit Israël, dus in de zin van Jacob, uit de 12 stammen, wil nog niet zeggen dat je er automatisch deel aan hebt. Hier gaat het dus helemaal niet om het vergeestelijke van heidenen, die tot Israël omgedoopt zouden worden. Dit vers betekent niet dat sommige heidenen ook Israël zijn. Het betekent dat sommige Israëlieten geen ware Israëlieten zijn, in die zin dat ze de Heere God toebehoren. Er zijn daar heel veel tot op de dag van vandaag die in goddeloosheid wandelen en in goddeloosheid sterven. Dus dat is precies het omgekeerde. Maar daarom, misschien weet u wel waar het staat, maar is erg belangrijk om in de context te lezen. Misschien vooruitlopend op de volgende lezing, wat vind je van de opvatting van Walid Shubat, dat de antichrist uit Arabië komt? Ja, we zullen hem bijschrijven op het lijstje van theorieën waar de antichrist vandaan komt. Want ook daarvoor geldt, het is pure speculatie. Vroeger waren we ervan overtuigd dat het natuurlijk een communist moest zijn. Maar ja, er zijn eigenlijk geen communisten meer. Dus nou moet het natuurlijk een moslim zijn, dat spreekt vanzelf. Het zijn allemaal pure speculaties. Ik denk dat de antichrist, maar dat hangt er vanaf hoe je antichrist definieert, dat het een Jood zal zijn. Maar hoe zal de massa, de ongelovige massa van het Joodse volk, de antichrist, dus de valse Messias, wat dat betekende, kunnen accepteren als hij geen Jood zou zijn? Een pseudo-Messias, een nep-Messias, die zich voordoet alsof hij de Messias is, maar niet is, dat kan toch op zijn minst alleen maar een Joodse man zijn. Welke Joden zouden nu ooit een Arabier als hun Messias accepteren? Maar nee, daar gaan we volgende keer ook niet over hebben. Dit was genoeg. Wat is de oplossing voor de Palestijnen? Waar kunnen ze in vrede wonen? Het is ook hun land. U hebt volkomen gelijk. Kom dus vooral over 4 weken weer terug. We gaan het hebben over de Palestijnen. Want dat is een heel belangrijke vraag die u stelt. Eigenlijk... Nee, ik ga het nog niet zeggen, want dan komen jullie niet meer. Ik ga het niet verklappen nog. Ik heb een oplossing voor de Palestijnen. Maar die hou ik nog even voor. Ik moet eerst weer bij die Turk gegeten hebben... voordat ik dat kan vertellen. Dat is een ontzettend aardige Turk trouwens. Is het meestal zei? Wie zei dat?
Wat is dat?
Hij zei, waar komen al die mensen vandaan? Ja, we zeiden door dat je hier zo lekker kon eten. Vlak om de hoek. Op het plein. Is het gelovige overblijfsel hetzelfde als de 144.000? Het 144.000... Het probleem is, dat komt 2 keer in het boek Openbaring voor... en het is maar de vraag of dat over hetzelfde getal gaat. Maar laten we even aannemen dat u bedoelt... de 144.000 niet uit Openbaring 14, maar uit Openbaring 7. Dat zijn inderdaad 12.000 uit elke stam. Of je dat nou letterlijk moet nemen... dat is altijd het grote probleem in het boek Openbaring. 12.000 uit elke stam. Maar de gedachte is in elk geval dat uit elke stam van Israël... Behalve de stam Dan, die wordt dan niet genoemd. Dat is ook weer een leuke theorie. De antichrist komt vast uit de stam Dan. En daar is ook weer argumenten voor. Maar die, uit die 12 stammen van Israël... elk 12.000 is 144.000. In elk geval worden die verzegeld aan hun voorhoofd. Ze zijn door God beschermd. Niemand kan ze aantasten. Wat er ook gebeurt in die grote verdrukking... zijn volk komt daar veilig doorheen. Hij heeft ze daartoe verzegeld. Geen vijand kan ze aanpassen. Dus het is heel goed om te zeggen... dat gelovig overblijfsel... dat zou wel eens daarmee samen kunnen hangen. Komen alle Joden in de wereld terug in Israël? Ik denk dat dat pas gebeurt... nadat Christus is teruggekomen. Als ik het slot van Jesaja 66 lees... krijg je de indruk dat als Christus zal teruggekomen zijn... en zijn vrederijk zal hebben opgericht... dat dan pas tegen de Joden in New York zal gezegd worden... jongens, nou wordt het toch echt wel een keer tijd, hè? Dat jullie met z'n 5 miljoenen daar ook uit New York terugkomen naar het beloofde land. Hè? Eerlijk gezegd, het is een gebod in de Bijbel dat als je kan, dat je terug moet naar het land waar je thuis gaat. Dus hoeveel zoveel orthodoxe Joden in New York kunnen zijn die dat gebod niet hebben verstaan, dat is raadselachtig. Als ik met ze zou praten, dan zou ik zeggen, jongens, wat is dat hier? Dat is een duidelijk gebod. Weet je dat het allerlaatste woord is van het Oude Testament, althans in de Joodse Bijbel, die eindigt met het boek Kronieken. En het allerlaatste woord van de Joodse Bijbel in het boek Kronieken is, hij trekken op. Dat is het woord van Ezra. Maar het is ook bij de rabbijnen altijd zo, als je de kans krijgt, dan moet je naar het land, daar hoor je thuis. En dat is dus, als je dus een orthodoxe Jood in verlegenheid wil brengen die nog steeds hier rondhangt, dan zeg je tegen hem, zeg, wat doe je hier? Je bent hier hartelijk welkom, mijn vriend, maar het wordt tijd dat je eens een keer terug gaat daar. Om met je te helpen daar. Het is een gebod, een rabbijns gebod. Als je kunt, moet je terug naar het land. Maar bij sommigen zal het pas gebeuren als de Messias zijn rijk al gevestigd is. Hé, ik heb weer dezelfde vraag, maar dat betekent gewoon dat ik rond ben. Ik heb nog 1 vraag vergeten. Die luidt heel kort. En wij dan? Toen ik hem kreeg, fronste ik mijn wenkbrauw. Ik zei, wat is de bedoeling? Wat moeten wij met deze ding? Nou weet ik niet of dat de bedoeling is van de vraagsteller wat ik nou ga zeggen. Dus die moet mij maar vergeven als ik zijn of haar bedoeling niet helemaal recht weergeef. Maar er zit een gevaar in dat en wij dan. U weet, in de catechismus komt een keer of 5, 6 de vraag voor, wat nut u deze dingen? Omdat de Hollanders geschreven zijn. Wat heb je eraan en wat koop je daarvoor? Wat levert het op? Toch is dat in de catechismus een heel nuttige vraag. Daar wordt van alle heilsfeiten gevraagd... wat voor persoonlijk nut heeft het nou? Je kunt wel zeggen, ik geloof in de vergeving van de zonde. Maar het nut heb je er pas van als je kan zeggen... ik geloof dat mijn zonde betekent. Nou, zo kun je ook best de vraag stellen... wat nut het u nou om te weten hoe dat met Israël gaat? Ik heb die vraag vele malen gehoord. Vooral van mensen, en nogmaals, ik beschuldig daar de vraagsteller helemaal niet van, maar ik gebruik dat als opstapje om te zeggen wat ik nou wil zeggen. Er zijn heel veel mensen in een tijd van individualisme heel sterk bezig met hun persoonlijkheid en hun persoonlijke omstandigheden. Er zijn heel veel gemeenten waar wel eens mensen vandaan komen naar mij toe en die zeggen dat bij ons wordt nooit over Israël gepraat. En als je dat vraagt aan die gemeente, zou je jou aan houden. Wij zijn hier bezig met evangeliseren. Mensen moeten de Heer Jezus leren kennen. Als ze dat doen, moeten ze discipelen worden. En ze moeten gaan groeien in het geloof. Dat is belangrijk. En Israël, dat zullen we allemaal merken, dat ver weg hier vandaan. Ze zoeken het maar uit. Daar word ik trouwens even verdrietig van. Als van mensen die over niks anders kunnen spreken dan over Israël. Die heb je ook. Die zit hier vanavond ook. Ik ben speciaal voor deze avond gekomen omdat het over Israël ging. En die mensen heb je ook. Als je het een keer een avond in een preek niet over Israël hebt gehad, dan zijn zij weer zenuwachtig. Dus nee, daar moeten we een beetje balans in vinden. Er zijn nog meer dingen dan Israël. Maar als we alleen maar bezig zijn met ons persoonlijk heil en met ons persoonlijk welvaren, dan zeg ik, nou, alsjeblieft, zeg, kijk eens een beetje verder dan je neus lang is. God heeft een geweldig plan, zegt Efeze 1, om alle dingen in de hemel en op de aarde onder één hoofd samen te brengen, dat is Christus. En wij zijn daarvan in de kennis gesteld en wij verkondigen dat ook. Wij verkondigen niet alleen maar persoonlijke bekering van mensen, dat ze in de Heer Jezus mogen gaan geloven. Dat is heel belangrijk, daar gaan we vooral mee door. Maar we vertellen ook tegen de mensen om ons heen, luister, we leven in de laatste dagen. Christus komt spoedig. En we zien dat aan de tekenen der tijd. En als iemand aan mij zou vragen, wat zijn dan die tekenen der tijden, dan zou ik in de eerste plaats zeggen, is. Iemand vroeg eens, de Franse koning vroeg aan Blaise Pascal, de grote Franse wijsgeer, wiskundige. Noem mij eens één bewijs, Blaise, voor het bestaan van God. En hij antwoordde, de Joden zie. Er is veel meer te zeggen met hem. Maar het is heel, heel bon. Als je de geschiedenis van Israël, ik heb er zo'n beetje heen gevlogen, bekijkt, zeker in relatie tot het christendom, en dan de geschiedenis van Israël in de eindtijd, dan bedenken we dat het om Gods volk gaat. En alles wat voor God belangrijk is, dat hoort het voor ons ook dus. Denk erom, God is de God van Israël. En daarna pas van ons. God is Israël, Christus is de Messias van Israël. En daarna pas van ons. Ik kreeg in Israël vaak de vraag, are you Jewish? En in het begin, 25 jaar, nee, meer dan 30 jaar geleden, zei ik dan, nee, ik ben christen. Maar dat doe ik al lang niet meer. Ik zeg nu, no, but I love the God of Israel. Krijgen ze altijd van in de bak. Als je zegt, ik ben christen, dan ben je meteen in een vakje gestopt. Positief of negatief, maar ze weten waar ze aan toe zijn. Maar als je zegt, nee, ik ben geen Jood, maar ik hou wel van de God van Israël. Weet het niet goed gaan. Iemand zei, toen zei eentje zei ooit tegen mij, he's the God of all people. Ik zei, ja, maar hij vindt het heel fijn om zichzelf, vooral de God van Israël. En dat hij glimlachte toen het gesprek afgelopen. Maar de christenen mogen dat wel eens bedenken. Ik herinner me een Kuiperiaans theoloog, 20 jaar geleden, die tegen mij mopperde in Nederland over al dat gezeur over het Joodse karakter van het Nieuwe Testament en het Joodse karakter van de leer van Jezus en over Jezus zelf. Ik dacht, wat moppert die man? Is een van de belangrijkste theologische inzichten van de 20e eeuw is het Joodse karakter van het Nieuwe Testament. Er staat bijna niets in de bergreden dat je al niet ergens kan terugvinden in de rabbijnse geschriften. Jezus was een Joodse wijsheidsleraar. Hij was nog veel meer dan dat. Hij was de Zoon van God, hij was de Verlosser van de wereld. Maar hij was ook een Joodse wijsheidsleraar. En al zijn gepreek over het koninkrijk God zul je nooit goed kunnen begrijpen. Daarom is het ook heel veel eeuwen niet goed begrepen. Als je niet ziet tegen de achtergrond van de Joodse toekomst. En eeuwen van rabbijnse wijsheden die al opgetast waren. Hij staat in die traditie. En dat beginnen we nu pas door te krijgen. Dus alsjeblieft mopper er niet over. Ik weet wel, er zijn mensen die slaan door. Zoals je vroeger mensen had die de Joden dood knuppelden. Zo heb je nu mensen die de Joden dood knuffelden. Nou, dat is net zo min goed. We slaan door van het ene uiterste naar het andere. Alsof we alleen nog maar kunnen spreken over de Joodse wortels van Jezus. Natuurlijk niet, want hij is veel meer dan dat. Juist omdat hij veel meer was dan een Joodse wijsleraar. Maar het hoort er wel bij. En dat is een belangrijk inzicht. We begrijpen heel veel dingen nu veel beter. Waarom hij bepaalde dingen zei. Denk maar aan bergreden, aan het hele Matthäus-evangelie. Gaat nu pas oplichten, nu de Joodse achtergrond. Beginnen. En dat gebeurt onder andere met name door Messias-beleidende Joden, die een degelijke theologische ondergrond hebben. Maar ook door orthodoxe Joden, die zich heel intensief met het christendom hebben bezig gehad. Die willen niks van Messias-beleidende Joden weten. Orthodoxe Joden in de traditionele zin van het woord, zoals Daniel, David Vloeser en Pinchas Lapide en Hans-Joachim Schöps en anderen, die heel uitvoerig, en Geza Vermes, die zich heel uitvoerig bezig hebben gehouden met Joodse karakter opnieuw, dus als orthodoxe. Geza Vermes was eerst katholiek priester en hij is later teruggekeerd. Hij was van Joodse afkomst, een orthodox Jood, dat was heel merkbaar. Maar al die mensen hebben grote nadruk op. Het zijn stom als we dat daar niet kennis van hebben. Want het is buitengewoon belangrijk. Dus ja, inderdaad, we zijn tot ontdekking gekomen. Het gaat niet zo goed meer zonder Israël erbij te betrekken. En dat is niet per se hetzelfde als de staat Israël. Maar wel het Joods volk. Groot trek. Ik heb u al een dik boek van mij aangeraden. Ik wil ook nog een hele dikke pil van mij aanraden. En dat is een dubbelsnoer van licht. Kent iemand dat toevallig? Nou, ik word er wel bang voor. Kent u het, mevrouw? Oh, ik dacht dat uw hand opstak. Oh, nee, het was wishful thinking waarschijnlijk dat uw hand opstak. Een dubbelsnoer van licht. Het gaat over 100 Joodse en christelijke denkers door de eeuwen heen. 50 van de ene kant, 50 van de andere kant. En hun relatie. Een geweldige spanning. Maar het is een dubbelsnoer, een Joods snoer en een christelijk snoer, die elkaar raken aan de horizon. Die elk op een heel eigen wijze licht geworpen hebben, dingen van God. En het eindtijd ontmoeten ze elkaar. Nou ja, dat was het dan wel. Is er iemand met een brandende mondelinge vraag die van algemeen belang is, denkt u? Dus niet een persoonlijk twistpuntje, waar het andere niks meer op schieten. Maar als u nou zegt, nou, ik heb nog wel een vraag van nadere toelichting, dan is dit uw kans. Ja, hier is iemand met een hand die is waarschijnlijk opgestoken om een vraag te geven. Hier komt de microfoon.
Ik wilde nog even vragen. Zelf ben ik heel geïnteresseerd of de Joden, de Messiaanse Joden, ook bezig zijn met de vertaling van onze Bijbel.
Vertaling?
Een vertaling, ja.
Ja, ik heb u net verteld.
Ja, van die Stern.
Nou.
Maar.
Dat is een Messias blijdende Jood.
Ja.
En die heeft een Engelse Bijbel uitgebracht. Hij heet de Complete Jewish Bible. Zeer originele titel. Complete Jewish Bible, de CJB. U kunt hem op het internet helemaal vinden. Als u even BibleGatewayIntik.com... Dan staat daar die hele Complete Jewish Bible met nog 30 andere vertalingen op afgedrukt. Dus je kunt elke Bijbeltekst daarin opzoeken. Heel boeiend. En dat helpt je vooral wat het Nieuwe Testament betreft, helpt dat erg om te begrijpen hoe met Joodse ogen dat Nieuwe Testament vandaag gelezen wordt. Nog een vraag, klein.
In het Oude Testament zegt de Heere God.
Waar zit u? Kan ik niet zien?
In het Oude Testament zegt de Heere God: slachtoffers heb ik niet gewild. Hij vergeeft onze zonden. In het Oude Testament. Ook de Heere Jezus. Onze zonden zijn vergeven. Waarom zou in het Israël, wat straks komt, weer opnieuw geofferd moeten worden?
Ja, dat is een goede vraag, mevrouw. Ik heb hem wel 200 keer in mijn leven beantwoord, denk ik. Want hij komt elke keer omhoog. En dat is heel begrijpelijk. U citeert uit Psalm 40, slachtoffer hebt gij niet gewild. Dat is natuurlijk een psalm die wel even aandacht vergt. Want God heeft zelf die offerdienst ingesteld. Dus als je nou Psalm 40 oppervlakkig leest, dan zou je kunnen denken, hoe kan God nou iets zelf instellen, namelijk de hele offerdienst, en vervolgens zeggen, je hebt geen niet gewild. Het antwoord is natuurlijk, wat we in de Hebreeënbrief vinden, dat uiteindelijk geen enkele zonde door het bloed van stieren en bokken kan worden weggetrokken. Uiteindelijk kan dat alleen maar door het bloed van Christus, die het ware offerlam is. In hem worden alle offers vervuld. Geen enkel offer in het Oude Testament kon als zodanig zonde wegnemen. Dat kon alleen maar doordat die offers vooruit zagen op het offer van de Heer. Maar een grote denkfout die men maakt, is dat wat vervuld is in Christus, daarmee nog niet afgeschaft is. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dat geldt voor de wet in het algemeen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. De Mosaïsche wet is vervuld in Christus, maar is nooit afgeschaft. Dat is wel vaak beweerd, want die vervangingstheologen die dan vertelden dat wij het ware Israël waren, die moesten dan wel verklaren waarom wij zo totaal anders waren dan Israël. Ten eerste hadden we geen Joodse afkomst en we brachten ook geen offers en we hielden de Mosaïsche wet niet. We deden alles anders en toch heten wij nog steeds Israël. Dat gelooft toch zeker geen mens. Met andere woorden, de denkfout was dat ze dachten dat de wet was afgeschaft. Nee, die is vervuld. De offerdienst is niet afgeschaft, die is vervuld. En in de tempel van Ezechiël wordt daarom weer gesproken over offers die dan gebracht zullen worden. Die offers zullen evenmin ook maar één zonde kunnen wegnemen. Daar zijn ze ook helemaal niet voor bedoeld. De offers in het Oude Testament zagen vooruit naar het offer van Christus. En de offers in de tempel van Ezechiël kijken terug op het offer van Christus. That's all. Ze worden gebracht als een herinnering aan het offer van de Heer Jezus. En wat dat betreft hebben ze evenveel en even weinig waarde als de offers van het Oude Testament. Maar net als de avondmaalsviering een symbolische viering is ter gedachtenis aan het werk van Christus, zo kun je je voorstellen dat er ook dan weer offers gebracht worden ter herinnering aan het offer van Christus. Voor die oude kerk, gereformeerde kerkvaders zou ik bijna zeggen, was dit trouwens het moeilijkste te slikken. Sommigen zeiden, er komt de staat Israël. Maar een tempel, nee, dat konden ze toch niet geloven. Maar anderen zeiden, ja, sorry, maar er staat er toch echt, hoor. Er waren heel weinig, het wordt steeds minder als het ging om de concrete toepassing. Maar er waren er zelfs die zeiden, nee, er komt zelfs een tempel, staat in Ezechiël duidelijk beschreven. Maar als het ging om dat allerlaatste puntje, geloof je dan ook dat daar die offers weer gebracht worden? Dan zeiden ze, nee, dat geloven wij niet. En dat heb ik altijd wel grappig gevonden, want als je nou zo consequent zegt, al die profetieën gaan letterlijk in vervulling, ja, dan moet je even de tanden op elkaar doen, kies op elkaar en dan ook zeggen, dan zullen er dus ook weer die offers gebracht worden. En dat kon geen van hen opbrengen. En dat kan ik ook wel een beetje begrijpen. Ze waren gepokt en gemazeld in het leer dat in Christus de offer is afgeschaft. Dat is geen Bijbeltekst zegt. Wat de Bijbeltekst wel zegt, bijvoorbeeld Psalm 40, is uiteindelijk kunnen die offers op zich God niet behagen. Hij gaf ze ook alleen maar omdat ze vooruit wezen. Maar Christus was degene die aan Psalm 40 zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. De rol van het boek is over mij geschreven. Ik zal dat ware offer zijn, ik zal dat ware offer brengen. Hij is enige waarde. Maar als er offers waren die geen enkele waarde in zichzelf hadden toen, waarom zouden er geen offers straks kunnen zijn die geen enkele waarde in zichzelf hadden, hebben, maar die allemaal vooruitzien of terugzien op het werk van Christus. Zo zou ik het zeggen. En als het anders is, dan werkt het. En nog één vraag. Dan is het 10:00. En dan houden we het voor vandaag voor gezien.
U noemde heel even een visie.
Waar bent u? Daar bent u. Ja, ik vind het wel prettig om te zien met wie ik te maken heb.
U noemde heel even dat er een visioen is geweest bij een vrouw in 1968.
Ja.
Kunt u daar iets meer over vertellen, behalve dat Europa overspoeld zal worden door vluchtelingen?
Ja, ik heb het gisteravond op de radio verteld.
Oké. Okay.
Want Nano, dat u nou niet geluisterd hebt. Radio 5, 8:30. Maar ik vertel het voor u nog een paar keer terug. Wie heeft het wel gehoord? Kijk, er zijn 3 mensen die dat wel gehoord hebben. Waarvoor doe ik dit eigenlijk allemaal? Goed. Radio 5. En dat was een mevrouw in een Noors plaatsje. Het was 90 jaar. En die heeft een visioen verteld aan een kende evangelist. Die vond het visioen zo vreemd dat hij het wel opgeschreven heeft, maar in zijn la gestopt. Maar een van de vier punten in het visioen was dat Europa overstroomd zou worden door arme vluchtelingen. En toen dacht ik, dat is toch wel heel merkwaardig. Dat zei die vrouw toen al. En nu is hij er pas mee op de proppen gekomen. Dat is niet zo sterk, want daarmee laat hij de schijn op zich dat hij het toch allemaal zelf bedacht heeft. Maar die andere drie zijn ook interessant. Dan hoop ik dat ik ze alle drie nog kan terugvinden. Twee daarvan hebben te maken met het karakter van... De ene van weet ik ook nog, laat ik die eerst noemen, anders vergeet ik het weer. Het was midden in de Koude Oorlog in die tijd. En zij zei, er komt een einde aan die Koude Oorlog. Er zal vrede ontstaan tussen Rusland en Amerika. Maar die vrede tussen Oost en West zal er ook toe leiden dat zij de bewapening zullen verwaarlozen. En dat is ook precies wat er aan de hand. ChristenUnie en SGP klagen daarover dat we veel te kwetsbaar zijn geworden. Dat we te weinig geld uitgeven aan de defensie. En dat geldt voor het hele Westen. Zodat als er een oorlog uitbreekt, denk maar vandaag aan Iran, zouden wij zeggen. En ze maken toch die kernwapen. Dan hebben we eigenlijk nauwelijks een antwoord. We zijn te kwetsbaar. Punt 3 en 4 hebben te maken met het morele karakter. Eerst was de geweldige lauwheid, enorme secularisatie, afnemend kerkbezoek. Maar ook de christenen zelf zijn veel meer bezig met welvaart, met gemak, met succes, met hun dagelijkse dingetjes. Dan dat bezig zijn met zonde en bekering. Dat zijn vieze woorden. Mensen die woorden gebruiken op kerkleed. Nou, dat is ook feilloos aan het uitkomen. Helaas moet ik zeggen dat die vrouw dat ongelijk had. En het vierde punt is het grote morele verval. Zij zei in de tijd dat de televisie net aan het opkomen was. En de strenge wetten bestonden ook in Noorwegen over wat er op televisie mocht komen. Vooral op moreel terrein. Zei ze, oh nee hoor, er komt de tijd dat op televisie. Ze wisten nog niet van het internet. Op een kunnen zeggen, het beeldscherm. Dat daar massale... seks te zien zal zijn, open en bloot, letterlijk en figuurlijk. En evangelistisch, dit kan ik niet mensen vertellen, dat gelooft niemand. Dit is zo onwaarschijnlijk dat wij weten dat het vandaag de gewoonste zaak van de wereld. Ik hoorde vorige week dat 50% van alle orthodox-protestantse, meer dan 50% van alle orthodox-protestantse theologen in Amerika regelmatig naar harde porno kijken. Meer dan 50%. Ik vrees dat het in Nederland niet zo verschrikkelijk veel anders is. En ze zei ook, seks voor het huwelijk en al dat soort dingen, homoseksuele relaties, zal allemaal steeds meer geaccepteerd worden en doodnormaal gevonden. Dat kon je in 68 absoluut niet voorstellen. Dus ik was wel erg onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. Voor de rest weet ik ook niet goed wat we ermee moeten, maar het was wel heel frappant. Het frappant is natuurlijk vooral het stukje wat nog niet in vervulling is. Nou, korte derde wereldoorlog. Nou, zolang als ik met profetieën bezig ben, hebben sprekers en schrijvers dat al gezegd. Eigenlijk die laatste ontwikkelingen vlak voor de wederkomst, die hebben het karakter eigenlijk van een derde wereldoorlog. Die dan kort zal duren door het ingrijpen van zo. Dus in die zin is het wel grappig. Voor de rest moet ieder maar zien wat hij er... Dat was de laatste vraag, want het is 10 uur. En dan mooie tijd om naar bed te gaan. Dan moeten we eerst nog wel naar huis. We zijn er hier niet op ingesteld. En dat gaan we dus ook doen. Ik zou nog willen voorstellen om af te sluiten met gebed. Heere God, onze trouwe Vader. We danken u voor uw kostbare en dierbare woord. We staan opgesteld van hoe dat woord vaak tot in details invulling. Eigenlijk altijd. Als we eenmaal zien hoe de ontwikkeling gaat. We hebben groot respect voor die mensen in vorige eeuwen. Die dat allemaal op grond van uw woord hebben zien aankomen. En die tot dusver zo zeer gelijk gekregen. Schenk ons dat geloof. Dat kinderlijke eenvoudige geloof. Om aan te nemen wat uw woord zegt. Ook al lijkt het nog zo onwaarschijnlijk. Als we denken aan de tempel en alles. Heer, help ons om uw woord beter te verstaan. Niet alleen maar als het over ons eigen leven gaat, maar ook als het over Israël gaat. Als het over uw plannen gaat met heel deze wereld. Het is een gevaarlijk terrein, die uitleg van de profetie. Er is zoveel verwarring, zoveel meningsverschil. Maar we willen ons daardoor niet laten ontmoedigen. En blijven studeren in het profetisch woord. Om te verstaan wat u ons over de toekomst hebt. We willen u samen bidden voor uw volk. Vele daarvan gaan goddeloze wegen. Andere daarvan zijn uitwendig godsdiensten. We denken ook aan de velen die oprecht zoekend zijn naar u en uw woord. Ook al zijn hun ogen nog gesloten voor Yeshua HaMashiach. En we denken ook aan hen die wier ogen door uw genade geopend zijn. Jezus. Ja. Sterk hen, want ze hebben het vaak erg moeilijk. Heer God, laat nog vele ogen daar geopend. Laat nog de schellen van de ogen vallen. En we geloven dat als straks u de Heer Jezus in deze wereld zult zenden en hij zich bekend zal maken, op uw volk, dat dan vele, vele schellen nog van de ogen vallen. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar vandaag aan de dag Jeruzalem, Israël ook weer eigenlijk zo alleen staat. Ook van de kant van het westen, tegen het steek gelaten. Maar de dreigingen zo groot zijn, door IS en door Iran, wat dan? Heere, bescherm uw volk. Maar zegen ook die wereld daaromheen, waarvan we horen dat velen open komen te staan voor het Evangelie. Heer, werk toch door uw geest, door uw woord, in de harten van heel veel. Tegen uw dienstknechten die u gebruikt om het woord daar uit. We danken u voor wat we vanavond ook denken. Zegen het aan onze harten, geef dat we er kritisch over na mogen denken. Heer, werk gij in onze leven, spreng ons weer veilig naar wat we verwacht worden. Geef ons genade een volgende keer weer gezondheid samen te zijn. Moeilijk onderwerp. Leg het alles in uw handen en loof en prijs u om wie u bent. En wat u schenkt door uw leven. In de wonderbare naam van Jezus. Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Lieve mensen, tot de volgende keer. Wanneer is dat trouwens, Jan-Willem? Over 4 weken? Over 5? 29? 9 december, dat is over 4 weken. 9 december, dan hebben we Sinterklaas gehad.